Je luistert naar de Key of Content, de podcast waarin je alle geheimen leert over content en social media marketing. Zodat jij als ondernemer de sleutel in handen krijgt om online net zo groot te worden als je offline met je bedrijf al bent. Hey, leuk dat je luistert naar de Key of Content podcast. En wist je dat ik aan het twijfelen ben over mijn podcastnaam? Ja, jij hebt er niet zoveel aan, maar even een kleine personal note voordat we de aflevering beginnen. Ik zit natuurlijk heel erg op storytelling, ghostwriting, storytelling. Al jaren overigens. En ik zit eraan te denken om iets met storytelling in mijn podcast te verwerken. Maar ik heb geen idee of dat leuk is en slim is om te doen. Maar ik zit ermee in mijn hoofd dat ik denk, alleen maar content klopt niet helemaal meer. Mijn specialisme is wel echt storytelling en storytelling online. Dus misschien moet ik die kant op. Ja, hoeveel mensen zoeken daar dan weer op? En is het slim om dat te rebranden? Nou goed, dat speelt er in mijn hoofd. Dus ik dacht, weet je, laat ik de aflevering zo beginnen. Want dan kan ik vragen om je mening. Dus vind jij dat ik mijn podcast mag hernoemen? Een andere titel. En heb je ideeën voor de titel van de podcast? Want als je ideeën hebt, DM mij dan even op Instagram of LinkedIn. Zoals je weet is het Manouk met OU en dan Voermans. Als je me daar een DM'tje stuurt met je ideeën of je visie, dan help je mij dus echt enorm, want ik ben echt aan het twijfelen hierover. Dus als je ideeën hebt, let me know. Dan wil ik je nu meenemen in een stukje over ons brein. Laat ik beginnen met vertellen dat ik dus sinds afgelopen zomer weer helemaal aan het lezen ben geslagen. Ik heb heel lang dus niet echt fictieboeken gelezen, omdat ik het gevoel had en mezelf wijs maakte dat ik productief moest zijn en dus ook businessboeken moest lezen en persoonlijke ontwikkelingsboeken. En als ik heel eerlijk met je ben, je hebt er goede tussen zitten. Maar het is wel echt super saai om te lezen. Ja, ik ben er gewoon eerlijk over. Ik vind het op een gegeven moment, eigenlijk vond ik het gewoon niets meer aan. Dus ik ging ook steeds minder lezen, merkte ik aan mezelf. Totdat ik op zomervakantie ga, want op zomervakantie lees ik altijd heel veel boeken. Ik neem ook altijd 5 fysieke boeken mee in mijn koffer, waardoor ik altijd extra gewicht bijboek. Ja, je zou een e-reader kunnen kopen. Maar ik vind het heerlijk om van die volle boekenkasten te hebben. En dus dat deed ik in de zomer alleen maar. Want toen las ik zo'n goed boek op vakantie. Ik zal hem ook meteen verklappen. Verity van Colleen Hoover. Toen dacht ik, wauw, dit is zo'n goede thriller. Ik zat er helemaal in. Ik moest er ook een dag van bijkomen. De plotwist, ze zijn insane. En vanaf dat moment dacht ik, oh, ik mis zoveel leuke verhalen. Ik ben de hele tijd met verhalen bezig in mijn werk. En nou dwing ik mezelf om alleen maar businessboeken te lezen, terwijl ik zoveel mooie fictieverhalen mis. Nou, sindsdien heb ik geloof ik al 30, 40 boeken gelezen sinds de zomervakantie. Dus ik zit er helemaal in. Maar wat ik merkte is dat mijn kennis van storytelling en mijn kennis van neuromarketing, ja, die hebben een aantal boeken wel een beetje voor me verpest. Want doordat ik weet hoe verhalen worden opgebouwd en hoe ons brein werkt, is het al een paar keer voorgekomen dat ik het plot kon raden. Dus dan zag ik, ik zit bijvoorbeeld op Goodreads, dat is een platform waar veel lezers op zitten en die schrijven dan reviews over boeken. En dan zie ik van die reviews staan, zoals, wauw, dit was zo'n plot twist, oh mijn god, ik had geen idee dat dit ging gebeuren. En ik dacht alleen maar van, huh? Ik zag het wel aankomen. Het duurde even voordat ik door had van, oh natuurlijk, het is letterlijk mijn werk. Ik weet hoe verhalen zijn opgebouwd. En niet alle boeken hoor. Zo ben ik ook een enorme fan van Freda McFadden. Zij schrijft ook thrillers. Ik lees niet alleen maar thrillers overigens. Maar zij schrijft zulke goede plot twists. Die heb ik zelden geraden. Of eigenlijk niet, volgens mij. Ik denk dat ik niks heb geraden. Ja, ik zag sommige dingen een beetje aankomen, maar er zijn veel thrillers die niet Freda McFadden zijn, waarbij ik van tevoren het plot al door heb. En dat komt dus door mijn storytelling kennis, maar ook door mijn neuromarketing kennis. Want ons gedrag, ons menselijk gedrag, als je daarin gaat verdiepen, dan kom je er eigenlijk achter dat we allemaal eenzelfde basisbrein hebben. Dus ja, kijk, je wordt enorm gevormd door je opvoeding, door je cultuur, de maatschappij waarin je leeft, de de overtuigingen van je ouders, het gezin waarin je opgroeit, maar ook de ervaringen die je meemaakt. Ik bedoel, als jij als 3-jarig kindje gebeten wordt door een hond, dan is de kans echt heel groot dat jij de rest van je leven bang bent voor honden, om eventjes maar iets te noemen. Dus alles wat je meemaakt, de kaders waarbinnen jij opgroeit, Die dragen bij aan jouw uiteindelijke gedrag, hoe jij je voelt en hoe jij je ontwikkelt. Maar als we echt naar ons brein gaan kijken, dan zit ons brein bij vrijwel alle mensen ongeveer hetzelfde in elkaar. Nou ja, het zit hetzelfde in elkaar. Dus je hebt eerst het reptiele brein, dat is het eerste laagje. Dan zit daar een laag overheen, dat kun je ook opzoeken. Dat is ons zoogdierenbrein. En daar overheen zit het nieuwste laagje en dat is het laagje van de mens. Dat noem je ook wel de neocortex. Dus neo staat voor nieuw, dat is ons nieuwste brein. En het reptiele brein gaat heel erg over veiligheid, die natuurlijke instincten eigenlijk. Hè, dus ervoor zorgen dat je overleeft als soort, maar ook als individu. Dan heb je het zoogdierenbrein, dat is het tweede brein, het limbisch systeem. En dat zoogdierenbrein zorgt ervoor een stukje emoties, motivatie, sociaal gedrag. Dat zit heel erg in dat zoogdierenbrein. En dan heb je dus ons eigen nieuwe brein, de neocortex, dat de buitenste hersenschors, zoals we het dan ook wel noemen. En dat gaat heel erg over taal en zintuigelijke informatie verwerken en bewuste bewegingen aansturen, complex denken. Maar alle drie die lagen zitten in ons brein en alle mensen hebben die drie lagen. En omdat je, als je daarin verdiept, dan ga je heel erg begrijpen waar bepaald gedrag vandaan komt. En dat we dus als mens in de basis, dus dat moet ik wel genuanceerd brengen, in de basis, hebben we allemaal eenzelfde brein. Nou, wat kun je daar dan van leren en waarom kan ik dus daardoor een plot raden? Nou, ons gedrag komt dus uit bepaalde manieren voort en we zijn allemaal mensen. En omdat we allemaal zo'nzelfde brein hebben, komt heel veel gedrag op een bepaalde manier tot stand, waardoor je gedrag ook veel beter ligt inschat, omdat je begrijpt hoe die drie breinen met elkaar werken. En het mooie is, die drie breinen werken bijna niet echt met elkaar. Dus je hebt vaak in een situatie van gevaar dat het reptiele brein gewoon het eerste is wat aanschiet. Dat reptiele brein moet eerst tot rust worden gebracht, moet eerst tot veiligheid worden gebracht, voordat je de emoties kan voelen. Hè? Je gaat niet in een situatie van gevaar, het eerste wat je doet is vechten, vluchten of freeze. Hè? Dus, maar je gaat niet meteen dan al rationeel denken met, nou weet je, dit komt allemaal goed. Dat bestaat niet in een periode van stress. Nou goed, als je dat dus leert, en je leert die breinen begrijpen, dan kun je dus gedrag inschatten. En het mooie is, wij denken dus als mens, heel veel mensen denken dat wij hele rationele wezens zijn. Dat we heel erg goed nadenken over wat we zeggen, hoe we dingen zeggen. Dat we kiezen voor het gedrag dat we tonen. Maar ik kan je vertellen, eigenlijk kiezen we vrijwel niet zelf wat voor gedrag we laten zien. Eigenlijk niet. We zijn helemaal geen rationele wezens. We zijn vooral hele emotionele wezens. En je kent vast die uitspraak wel van 95% van wat je doet is onbewust en 5% is bewust. Dit is fout. Dit klopt dus niet. Ik kan je vertellen dat 99,99999% komt vanuit je onderbewuste. En 0,0003% dat is bewust gedrag. Al het andere gedrag komt allemaal voort uit die drie breinen. De ervaringen die je hebt meegemaakt, hoe jouw neuropaden zijn gaan lopen, de gesprekken die je hebt gehad, de traumatische gebeurtenissen, de manier waarop je bent opgevoed, etc. Alles heeft invloed op die keuzes die jij maakt vandaag de dag. Dus ook al denk jij van, ik kies bewust voor om naar deze supermarkt te gaan en deze dingen te kopen en zo te reageren op de dame die achter de kassa zit. En dat gedrag komt allemaal tot stand vanuit je onderbewustzijn. Het komt tot stand door jouw eerdere ervaringen. Nou, waarom is dat nu zo interessant om te weten? Nou, dat is op een heleboel vlakken is dat in te zetten. Maar een goede schrijver maakt dus gebruik van menselijk gedrag. En daardoor kun je vaak inschatten hoe mensen gaan reageren. Of kun je in ieder geval een aantal scenario's bedenken waarop mensen gaan reageren. En ik hoef daar dus niet meer over na te denken. Bij mij gaat dat vaak in één rit. Wat dat betreft denk ik heel snel en dan zie ik al die scenario's voor me. En als je dan ook nog eens weet hoe storytelling werkt en hoe een verhaal zich opbouwt en de verschillende manieren van de type verhalen die je hebt, verschillende manieren van verhalen vertellen, dan heb je wel een cocktail aan voorspellende gaven. Heb ik ook bij films trouwens. Kan ook heel irritant zijn dat ik dan heel enthousiast tegen mijn vriend zeg, dit is wat er nu gaat gebeuren. En dan zegt hij, ja maar ik wil wel verrast worden. Nou goed, wat vind ik hier nou allemaal van? Ja, er is een heleboel over te zeggen. Maar er is één ding wat mij de laatste tijd een beetje irriteert. En dat is online die enquêtes die de hele tijd worden verspreid. Dus ik wil je even een bruggetje maken naar dat onbewuste denken van ons en wat er nu gebeurt in die online markt. Ik zie continu advertenties voorbij komen met vul deze enquête in. En dan maak je een kans op coaching te waarde van €3000. Of ik doe doelgroeponderzoek, vul deze enquête in. Dus we zijn de hele tijd enquêtes aan het versturen en vragenlijsten. Wat ik begrijp, want ik heb dit ook gedaan, sterker nog. Ik ben er niet op tegen om dit in te zetten. Maar wat je je wel moet realiseren, als jij werkt met enquêtes en vragenlijsten, dan spreek jij het bewuste deel aan van het menselijk brein. Dus iemand ziet een vraag en iemand gaat bewust nadenken, wat ga ik hier reageren? Wat je dus krijgt, is uitslag van die enquêtes, die zijn gegeven door mensen vanuit hun bewustzijn, dus vanuit het bewuste denken. Terwijl het overgrote gedeelte van ons gedrag onbewust gebeurt. Dus wat krijg je? Je krijgt hele genuanceerde antwoorden. Antwoorden die on top of mind liggen bij mensen. Je krijgt keurige antwoorden die, waarbij sommige mensen wel hun probleem op tafel leggen. Ja, dat zal heus wel gebeuren in enquêtes. Maar je kan niet tot die diepere laag toedringen. Snap je? Dus je blijft maar praten, of je ziet die antwoorden, puur gegeven vanuit het bewustzijn. En wat je eigenlijk wilt, is je wilt eigenlijk bij dat onbewustzijn komen. Want daar komt nou eenmaal het meeste gedrag vandaan. Dus dat betekent ook dat als ze voor jou gaan kiezen om met jou samen te werken, als ze een product of dienst van je af gaan nemen, dan komt dat gedrag voort uit het onderbewustzijn. Dat is de reden dat ze uiteindelijk bij jou iets gaan afnemen. Dus is het dan zo slim om enquêtes te doen? Aan de ene kant denk ik ja, want je kan bestuderen welke woorden je klanten gebruiken. Je kan zien wat er bij hun on top of mind speelt. Hè? Dus waar rationeel gezien hoe zij denken dat hun probleem tot stand is gekomen. Dus het is niet dat je er niets van kan leren. Maar wees je er wel bewust van dat als je echt je klant wil leren kennen op een veel dieper en genuanceerder niveau, dan is het echt van belang dat je met mensen gaat praten. Ik denk dat ik heb er lang over nagedacht van hoe zouden we het dan moeten doen. En het allerbeste is in gesprek gaan op een hele vertrouwelijke manier. Dus echt met een aantal klanten in gesprek gaan. Omdat je dan namelijk, hè, je kan een intonatie kun je veel horen. Je kan doorvragen. Je kan extra vragen stellen. Je kan opmerkingen maken. Je kan horen. Je kan luisteren naar de toon waarop dingen worden gezegd. Je kan zien aan iemand of iemand zenuwachtig wordt van een vraag. Dat zijn allemaal gedragingen, non-verbale gedragingen, waar je iets van kan leren en wat je meer vertelt over hoe iemand tot zijn gedrag tot stand komt en hoe dat onderbewuste er bij iemand uitziet. Dus het is veel interessanter om gesprekken te voeren over jouw aanbod, over jouw branche, over wat je aanbiedt, dan puur alleen af te gaan op enquêtes, omdat je dan dus bewuste antwoorden krijgt. En wat je wilt voor je business is dat je die onbewuste dingen op tafel krijgt. Dus dat wil ik je vandaag meegeven. Van als je dus doelgroeponderzoek wilt gaan doen de komende periode. Ja, een enquête is goed. Maar ga er alsjeblieft ook voor zitten om mensen te interviewen. Ga die gesprekken opnemen. Als je het op Zoom doet, neem die gesprekken met beeld op. En ga kijken naar iemands non-verbale gedrag. Wat zit daarachter? Zorg dat je hele goede vragen stelt. Dat je ook door kan vragen bij bepaalde onderwerpen. Dus dat je ervoor zorgt dat iemand echt zijn kaarten op tafel gaat leggen. En dat je daarna die antwoorden kan interpreteren, kan analyseren, aan elkaar kan koppelen, aan elkaar kan vlechten. Dus niemand gaat nooit. Iemand kan niet zijn onbewust helemaal op tafel leggen. Maar het is aan jou om al die signalen die je ziet aan elkaar te vlechten. Dus ja, doelgroeponderzoek op een andere manier. Ga dat eens een keer doen en kijk wat je daarvan leert. Vul het aan met een enquête als je wil. Maar sluit alsjeblieft de kracht van echte gesprekken niet uit. En het analyseren van gedrag dat je daar ziet. Nou goed, dit was de aflevering van vandaag. Ik vind het top als je dat hier geluisterd hebt. Dank je wel daarvoor. En ik hoop dat je aan het denken bent gezet over jouw eigen doelgroeponderzoek. En hoe je, nou ja, hè, als je ook al weet je heel goed hè, wat je nu doet met je bedrijf. Sta je dienst en je aanbod. Het is altijd goed om met klanten in contact te blijven. Omdat de wereld ontwikkelt en mensen ontwikkelen zich. Dus hoe dan ook is het altijd goed om met die klant in gesprek te blijven. En te analyseren wat er nu op dit moment speelt, et cetera. Dus ja, ga dat misschien eens doen de komende tijd. Ga eens met wat mensen in gesprek. Ga dat onderbewuste boven tafel halen, boven water halen. En ik ben benieuwd wat je eruit gaat halen. Je mag het altijd met me delen door een bericht te sturen op Instagram of LinkedIn. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Dus tot dan!